Save. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 2, daarvan de versen 6 en 7. Wij willen zingen uit de tweede psalm. Vreest Heren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen, zijn de twee laatste versen van de zesde psalm, van de tweede psalm. Thank you. lezen wij nu Gods heilig en dierbaar woord uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 8e hoofdstuk, het 11e vers, tot en met het 9e hoofdstuk, het 6e vers.
Uit Jesaja hoofdstuk 8 vers 11,
tot en met hoofdstuk 9 vers 6.
Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, met een sterke hand, en hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volks, zeggende, gijlieden zult niet zeggen, een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis, en vreest gij hun die de vrezen niet en verschrikt niet. De Heere der Heerscharen, die zult gij lieden heiligen, en hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen Israëls, tot een strik en tot een net de inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbeiden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs, en ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tot uw lieden zeggen zullen, vraag de waarzeggers en de duivels kunstenaars, die daar piepen en binnensmonds mompelen. Zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levende de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben, en een ieder van hen zal daardoor doorgaan, hard gedrukt en onhongerig, en het zal geschieden wanneer hem hongert, en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien, als hij de aarde aanschouwen zal. Zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk de dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden, met gedruis geschieden, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn, op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Tot zover de schriftlezing.
Vragen wij nu de Heren om zijn onmisbare zegen over dit samen zijn. Heren, doordring onze harten van dat onmisbare, van uw zegen. Wanneer wij samengekomen zijn aan de avond van deze dag, midden in de week, midden in de decembermaand, en we hopen te luisteren naar de uitlegging van uw woord, de prediking van het godsgetuigenis. O Heere, dat u dan in het midden zou willen zijn en niet van verre zou willen staan. Want dan doet u wat wij ook doen van nature. God is niet ver, zo lezen we in uw woord, maar de mens is van u afgegaan. Wij in Adam hebben nu de springader van het levende water verlaten en ons gebroken bakken uitgehouwen die geen water houden. We zijn in het paradijs onszelf toegevallen. Van u afgevallen, de dood en de duivel in de armen gevallen en we willen ook nooit meer tot u wederkeren zonder de wederbarende werking van uw geest. Hoe moet ons dat verootmoedigen, vernederen en vertederen? Dat er dan toch nog gesproken wordt in uw woord van die wederbarende werking van die geest die Heere is en levend maakt. Die leven brengt waar geen leven is, die het dal van dorre doodsbeenderen doet herleven, zodat er beweging wordt gezien en een geritsel wordt gehoord en het wonder gebeurt, dat wat bij de mensen onmogelijk is, dat u als de God van alle vlees de doden tot het leven roept. En zoals u machtig bent om dat te doen in het natuurlijke, zo wilt ge dat nu ook doen in het rijk van uw goddelijke genade. Bent gekomen tot een ballingsvolk dat zat en zuchtte aan de stromen van Babel. Onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is afgesneden. Maar u hebt dat bondsvolk uit hun graven doen opkomen en ze hebben zichzelf niet als bondelingen, maar als doemelingen voor u leren kennen. Als een zaad van Abraham in naam, maar een zaad van Adam in werkelijkheid. Maar o wonder, ze zijn vondelingen geworden en lagen van eeuwigheid in dat verbond der genade besloten. U hebt dat volk lief gehad. Gij hebt uit dat volk te allen tijden uw bruidsgemeente willen toebrengen en toebereiden. Maar wij mogen leven na de geboorte van Christus, naar Bethlehem en de Goede Vrijdag en Pinksteren. En nu brengt gij die bruidsgemeente toe uit alle volkeren. Nu komen ze van noorden, zuiden, oosten en westen om in Israël te worden ingelijfd en de naam van Sions kinderen te dragen. En dat in de weg van waarachtige bekering en van dat oprechte geloof in de Heere Jezus Christus, de Messias van Israël en de zaligmaker der wereld. uw enige geboren Zoon, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. We mogen vanavond onder uw woord zijn. En waar het woord des Konings is, daar is heerschappij. Mag dat ervaren worden, want onze woorden zijn arm en leeg. Maar uw woord, o laat het zijn als een hamer en een vuur om harde harten te verbrijzelen. En mag het wezen als een balsem in Gilead om geslagen zielenwonden te verbinden. Heere, zoudt u zelf door die onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest uw woord willen indragen in harten die van nature gesloten zijn. Wil daar uw liefde in uitstorten, opdat een pijloze droefheid, een onuitsprekelijk heimwee, een innig verlangen geboren zou mogen worden naar u, naar uw zoete gunst, naar uw zalige gemeenschap, om verlost te mogen worden van dat grootste kwaad, de zonde, en van die rechtvaardige straf, maar ook om teruggebracht te worden in een verzoende betrekking met God, onze Maker die psalmen geeft in de nacht. Heere, wilt u wegnemen wat in de weg kan staan? Want u weet het wel, wij hebben onszelf meegebracht naar deze plaats. Daar kunnen allerlei uitwendige en inwendige zaken zijn. O, dat de kopers en verkopers mochten worden uitgedreven. En dat we de ezels mochten hebben achtergelaten. Aan de voet van de bergen, dat we zo zouden mogen opklimmen, o God. Dat onze ziel u zou mogen verbeiden. En dat we hier in gemis en armoede mochten ervaren waar mij uw gunst verbijt. Wat zou het een gezegende avond zijn als uw woord geopend mag worden voor het hart. Onze harten voor uw woord. En dat we voor het eerst wellicht in ons leven uw stem zouden horen. Dat u krachtig zou willen overtuigen en overbuigen. Dat u zou komen om te ontdekken aan de verdorvenheid van het hart, aan het hemelhoge van onze schuld, aan het hopeloze van onze toestand, aan het rechtvaardige van onze verdoemenis. Maar dat u ook de ogen zou willen openen voor hem die afdaalde naar deze aarde, die de kroon, de troon van zijn vader verliet, en die afdaalde naar deze wereld die om der zonden wil vervloekt is, als een hulpeloos kindeke geboren wilde worden, en de weg is gegaan van kribbe naar kruis, het bloedspoor heeft getrokken, opdat Sion door recht verlost zouden worden, en haar wederkerende door gerechtigheid, opdat gij, o God, aan uw eer zou komen, en de zaligheid zou worden verworven, zonder dat één van uw goddelijke deugden wordt gekrenkt, opdat alzo de weg gebaand wordt, de weg niet alleen van de hemel naar de aarde, maar ook de weg van de aarde naar de hemel in hem die de ladder Jacobs is, Emmanuel, die in wilde staan tussen een heilig God en een onheilig zondaarsvolk. Heere, laat de prediking van zijn naam heerlijk mogen zijn. Wilt u maar plaats maken voor hem, opdat hij benodigd zal worden, onmisbaar zal zijn, maar dat ook zijn dierbaarheid gekend mag worden, zijn schoonheid, zijn lieflijkheid, o God, en dat u zou willen trekken met die liefde koorden, opdat jongeren en ouderen, verlorenen en verslagenen zouden mogen komen. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. U hebt het zelf gezegd. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Ja, dan wilt gij wel het gekrookte riet oprichten in plaats van het te verbreken. En de rokende vlaswiek zult gij niet uitblussen, maar het aanblazen, zodat het geloof versterkt, de liefde verinnigt en de hoop verlevendigd mag worden. Heer, laat zo uw woord tot zegen mogen zijn en dat u weet dat een ieder van ons nodig heeft en dat elk zijn bescheiden deel zou mogen ontvangen. Heere, gedenk hen die voor eigen rekening nog voortreizen, roep een goddelijk halt toe. Gedenk ze die met valse munt meereizen. O, wilt u de ogen openen voor bedrog en voor de paden van de inbreker. En leer ons allen vragen. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En heb ik mij tot hier bedrogen? Ach, open dan nog mijn blinde ogen, want bij u is licht en waarheid. Bij u is raad. Bij u zijn uitkomsten tegen de dood, voor de diepst gezonkene, voor de meest verblinde. Dat van verre staanden een blik zouden mogen werpen door het geloof op hem, die enige naam tot de zaligheid, dat u naderbij zou willen brengen, dat u zou willen oefenen in dat allerheiligst geloof, dat u aan uw Sion zou willen denken, welke stand van het genade leven het mocht zijn, en laat ook uw volk niet schaamrood wederkeren. Maar wil van hen ellende en nooddruft weren, opdat ze uw naam verheffen in gezang. Heere, wilt u zo nog verblijden met uw godsdaden? Mag er iets uitgaan van uw woord? Mag de mens wegvallen? En mag het leven ook in het hart van uw knecht? Hij moet wassen. Ik minder worden. Gebruik uw dienaren als slijk aan uw goddelijke vingers. En Heere, zegen ook de broeders van de kerkenraad in het ambt dat u hen op de schouders hebt gelegd, mogen ze zien, veel zien in eigen hulpeloosheid en onbekwaamheid op hem, van wie we lezen in uw woord dat de heerschappij rust op zijn schouder, opdat ze zo bediend uit die grote ambtsdrager dienstbaar mochten zijn, onder de zielen toebetrouwd aan hun zorgen. Gedenk dit herderloze volk, o God, verblijd met de man van uw raad. Denk ook aan onze oude vriend en broeder dominee Meinders. U mocht hem willen gedenken op zijn hoge leeftijd, waar hij toch ook voelt steeds ouder te worden, maar hij ook bij ogenblikken zo fris en groen mag zijn, dat de bazuin geen onzeker geluid hoeft voor te brengen. Gedenk hem met allen die hem lief zijn. Bidden u voor predikants, weduwen en wezen, voor emeritus predikanten en voor hen die als weduwnaren de preekstoel moeten beklimmen telkens opnieuw. Wilt u denken aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart? Mogen we u bidden voor kruisdragers, wat kunnen er een doornen, prikken, steken en pijn doen in het vlees? O God, u kent ze wel. Geef dat ze ermee bij u terecht mochten komen, om ontdekt aan de oorzaak van alle leed te mogen vragen om en te mogen vluchten tot die enige troost in leven en in sterven. Denk aan de zieken, denk aan hen die meeluisteren, denk aan de kring van de gemeenten die ons lief zijn. Mag het vanavond nog goed zijn aan deze plaats, o God, en breid uw koninkrijk uit onder Jood en Heiden. Denk aan de beminden om der vaderen wil, en dat ons hoofd water zou zijn als we denken, o God, aan de verharding, aan de bedekking die daar ligt op het hart van velen. Maar wie kan er boven staan? We zijn zelf zo hardnekkig. En ook van ons geldt dat Christus geen gedaante of heerlijkheid had dat we hem begeerd zouden hebben. Als we dan aan onze eigen nood worden ontdekt, dan is er niet eens zo diep gezonken als wij. Als we dan iets mogen zien van die rijkdom die er is in de Heer Jezus Christus, dan worden we zo gunnend. Dan kan het voor heel de wereld en zeker voor dat volk waaraan uw beloften vermaakt zijn, zo bidden wij voor de arbeid, o God, onder het zaad van Jacob en voor allen in het Midden-Oosten en voor die vele landen waar honger en oorlog en verdriet is en waar velen op de vlucht zijn. Heere, wat onderscheidt ons toch dat we nog in vrijheid mogen wonen en opgaan naar uw huis. Denk aan ons volk, zo diep gezonken, te midden van alle verval en afval. Denk aan ons koninklijk huis en aan onze regering, aan de grootmachten en de leiders van deze aarde. Heere, zegen ook het werk van Bijbelverspreiding en Bijbelvertaling, van evangelisatie, ook in Rotterdam, in die grote stad waar 120.000 wonen die het onderscheid niet kennen tussen hun linker en rechterhand, maar de stedelingen, ze zullen bloeien. Heere, zegen zo alles wat op uw zegen wacht en hoor ons nog uit genade, niet omdat de verdiensten zouden zijn bij ons, maar om Jezus wil. Amen. Wij willen u zingen uit Psalm 51, daarvan de versen 3 en 4. Uit de 51ste psalm. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Dus de versen 3 en 4 van de 51ste psalm. Gemeente, staan wij met de hulp des Heren stil bij het woord van God, zoals dat tot ons komt in het tekstwoord Jesaja 9, vers 5a. Het eerste gedeelte van het vijfde vers van het negende hoofdstuk in de profetieën van Jesaja. Met de hulp des Heren begeer ik u dat woord te prediken. Wij lezen onze tekst in Jesaja 9, vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Het geboortebericht van de Heer Jezus Christus. In dat geboortebericht wordt hij aangewezen ten eerste als een geboren kind, ten tweede als een gegeven zoon en ten derde als een groot koning. Het geboortebericht van de Heer Jezus Christus, waarin hij wordt aangewezen als een geboren kind, want een kind is ons geboren. Als een gegeven zoon, een zoon is ons gegeven. En als een groot koning, want de heerschappij is op zijn schouder. Gemeente, het volk van Israël verkeerde in grote duisternis. Het Noordrijk stond onder zware druk van Assyrië en vroeg niet naar God, hun God en koning. In het Zuidrijk was het niet zoveel beter. Daar was ook de geestelijke duisternis met handen te tasten. En zie, daarom moest de profeet Jesaja het oordeel aanzeggen. Heel het volk zou komen onder het juk van de vijand. Het zou een volk zijn in duisternis gezeten, ja, in de schaduwen des doods. Een volk dat onmachtig was om zichzelf te bevrijden van de zware toorn van God. Maar nu mag de profeet ook spreken van een groot licht dat zal opgaan in de duisternis, zelfs in het noorden van het land, in Galilea der heidenen. Ja, dat mag hij ook zeggen. Hoopt op den Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Verlossing van die aardse machten, verlossing bovenal van de geestelijke macht van zonde en toorn. Het juk zal worden verbroken, de staf van de drijver zal worden weggedaan. Hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat nu? Gemeente, op die vraag geeft de Heere zelf in onze tekstwoorden vanavond een goddelijke verklaring. Want, let op dat woordje want. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Een kind is ons geboren. Wanneer een kind geboren is, wordt daar aankondiging van gedaan, meestal door middel van een geboortekaartje of een berichtje in de krant. En zo'n bericht wordt doorgaans al opgesteld voor de bevalling. Maar het kaartje wordt pas gedrukt na de geboorte, want kan altijd nog misgaan, je weet maar nooit. En we zijn niet beter dan een ander. Bij de geboorte van de Heer Jezus Christus was het anders. Eeuwen tevoren is daarvan al aankondiging gedaan bij de profeten. Al in het Oude Testament, al voor zijn ontvangenis, kon dat? Kon dat dan ook niet misgaan? Nee, dat kon niet misgaan. Hoezeer het ook bestreden was, hoezeer dat slangenzaad het ook gemunt had op het vrouwenzaad, denk aan de farao in Egypte, denk aan koningin Atalia in Juda, denk aan Haman in de tijd van Esther, maar dat kon nooit meer misgaan, want dat lag in Gods raad besloten, dat had de Heere zelf bepaald. En dan zal zijn raad bestaan, hij zal al zijn welbehagen doen. Daarom konden de profeten van dit alles en mochten die profeten daarvan spreken in dat profetische woord dat zeer vast is. Heerlijke voorbeelden daarvan zijn te vinden in het boek Jesaja. U weet het wel, in Jesaja 53 wordt gesproken over die lijdende knecht des Heren, dat stemmeloze godslam, zijn kruis lijden. Aan het begin van dit Bijbelboek lezen wij bijzonder over zijn geboorte. Hoofdstuk 7. Ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. Hoofdstuk 11. Over dat reisje dat voort zal komen uit die afgehouwen tronk van Isaï. Die scheut uit zijn wortelen die vrucht zal dragen. Hoofdstuk 11, en dan hier in hoofdstuk 9 ook. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. Jesaja is wel genoemd de evangelist van het oude verbond. Op de vleugels van het geloof mocht hij als een arend opstijgen, om te blikken in de toekomst. De Heere deed hem blikken in die eeuwige raad. En zo kwam ook de toekomst zeer nabij. Hij mag zeggen, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nee, hij gebruikt niet de toekomende, maar hij gebruikt de voltooide tijd. In de belofte is het al werkelijkheid. Jesaja mag zijn als een wachter op de morgen, gemeente. Dan ziet hij de eerste stralen van het morgenlicht al doorbreken. Hij heeft de geboorte van Christus van verre gezien. Hij heeft het geloofd, heeft het mogen omhelzen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Wat een heerlijke voorsmaak heeft hij van dat alles mogen ontvangen. Hoe komt dan het ware geloof in zijn kracht openbaar, als het maar in beoefening mag zijn? Want dan blijkt dat het geloof een vaste grond is van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet, want een kind is ons geboren. Geliefden, de geboorte van een kind is altijd een wonder, waar alleen maar met de diepste eerbied over gesproken kan worden. Zoals David dat ook doet in Psalm 139. Als hij spreekt over dat borduursel dat in de moederschoot geweven wordt. Op een wonderbaarlijke wijze. Werd dat maar meer beseft, dan zou dat verschrikkelijke kwaad van de abortus niet zo om zich heen grijpen. En we zouden wellicht ook minder makkelijk spreken over het nemen van kinderen. David mag God aanbidden om de werken van zijn handen in het rijk van de natuur. En dan niet in het minst in de ontvangenis, de ontwikkeling en de geboorte van een kind. Het is iets heel moois. Tegelijk is het ook iets heel aangrijpends. Waarom? Kinderen worden in zonden ontvangen en geboren. Na onze diepe val moet gezegd worden, wie zal een reine geven? uit de onreine niet één. Als kinderen ten doop gehouden worden, is dat ook het eerste waarop de ouders moeten antwoorden. Zij moeten belijden dat we kinderen des torens zijn en dat wij met onze kinderen aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Heb u het wel eens ingeleefd voor de Heer? Ik ben een kind des torens. En mijn kind, dat nooit gevraagd heeft om het bestaan, is ook een kind des torens. We doen niet alleen zonde. We hebben niet alleen zonde. Maar we zijn zondaren. Ons begin ligt in het paradijs. Onze afkomst ligt in de Hof van Eden. We zongen ervan uit de 51ste psalm. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En gemeente, als dat nou werkelijkheid wordt, zou je dan niet te doen krijgen met je kinderen, als je die mag bezitten. Want het zijn kinderen die het beeld dragen van ons, die beelddragers zijn van Adam. Zeker. Dan mag er blijdschap zijn als een kindje zich aankondigt, maar dan kan er ook vrees zijn. Bange vrees voor de toekomst, vrees om op te voeden. Een gemeente, als we daar nu wat van mogen kennen, wat is dan het wonder groot waarvan Jesaja hier spreekt in de woorden van onze tekst? Want een kind, en let erop, dat staat geschreven met een hoofdletter, dat gaat hier dus niet over een aards kind, bijvoorbeeld koning Hiskia, maar een kind met een hoofdletter. Het kind, de enige geboren zoon van God de Vader. Want een kind is ons geboren. Een heilig kind, onnozel, onschuldig dus, en onbesmet. Het kind van God. Het kind met een hoofdletter. En wat buigt de Heere dan diep in dit alles? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, zo zal de apostel der liefde ervan uitroepen. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Gods zoon, die de menselijke natuur heeft aangenomen uit Maria door de werking van de Heilige Geest. God is mens geworden. Onbevattelijk. Waar de eerste Adam het heeft laten liggen, daar is de tweede Adam gekomen in de gelijkheid van ons zondig vlees. Waarin de eerste Adam het beeld van God verwoest werd, daar mag nu dat beeld van God weer uitschitteren in die tweede Adam. God is mens geworden. Ja, meer, hij is kind geworden in de Heere Jezus Christus. Neergelegd als een hulpeloos kind in de kribbe van Bethlehem. Want gemeente, wat is er nu hulpelozer? Wat is er nu kwetsbaarder dan een kind? En van dit kind geldt niet in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Hij is gekomen als een vlekkeloos lam, als het onbesmette Godslam dat de zonde van al de zijnen op zich nam. Hij wilde zich stellen onder de toren van God over onze zonde. Onze catechisme zegt dat hij geleden heeft de ganse tijd van zijn leven. Dus ook reeds als kind. Moet je eens over nadenken. Dat hij in de kribbe al bedolven lag onder de zonde en onder Gods toren. Dat dit kind zich nu stelde tussen een heilig God en een verdoemelijke zondaar, gemeente daarom. Daarom alleen kunnen kinderen des torens behouden worden. Want een kind is ons geboren. Er wordt verteld dat in het paleis van de keizer te Rome een kind geboren was, een prinsje dus. Dat overal werd aangekondigd. Daar gingen herauten op pad overal door het Romeinse Rijk om dat uit te roepen. Er is een kind geboren. Dat was goed nieuws, want dan was er weer een opvolger voor de keizer. Dan zou het Rijk niet instorten. Goed nieuws. Ons woord evangelie is daarvan afgeleid. Maar wat Jesaja hier mag vertellen, dat is het beste nieuws. Even tevoren mag hij de geboorte aankondigen van het kind, de Heere Jezus Christus, de koning der koningen, want een kind is ons geboren. Dat mag Jesaja doen. Dat mogen al die profeten doen, maar Jesaja in het bijzonder. En dat mogen vandaag Gods knechten ook doen. En gemeente, dan mogen ze zeggen niet alleen dat een kind geboren gaat worden, maar dat hij nu ook werkelijk geboren is. Net zoals die engel dat zei. In de velden van Efrata, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volke wezen zal dat heden u geboren is de Christus, de Heere, in de stad Davids. Al den volke, hoort u wel. Daar horen ook kinderen bij. Want ook kinderen kunnen zalig worden in dit kind van Bethlehem. Die grote zaligmaker zegt vandaag, laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want der zulken is het koninkrijk Gods. Je kunt zalig worden, kinderen. Jongens, meisjes, fijn dat je er bent vanavond in de kerk. Luister maar naar de stem van die goede herder. Hij is zelf kind geweest, net als jullie hier in de kerk, want een kind is ons geboren. Gemeente, dat is een heel wonderlijk kind, want hij is niet geboren in een paleis zoals in Rome, maar in een beestenstal. Er was aan hem geen gedaante of heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Er was niets aantrekkelijks te zien aan de buitenkant. Er stonden ook geen soldaten op wacht met glimmende uniformen. Daar kwamen alleen wat herders uit het veld. Een kind van smarten. En straks de man van smarten. En dan wordt hij gekroond met doornen. Het is een weerloos kind. Als kindje moest hij al vluchten voor het moordenaarszwaard van Herodes. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Er was voor hen geen plaats in Israël. En weet u wat het ergste is? Er is voor hem geen plaats. Ook niet in ons hart. Och, als een kind geboren wordt, gemeente, dan is de blijdschap, als het goed is, kun je lezen op die geboortekaartjes, met blijdschap en in verwondering ontvingen wij een zoon, een dochter uit Gods hand. Waarvan dit kind geldt. Hij is niet welkom. Nu zijt willen komen, Jezu, lieve Heer, geloof er maar niets van. Hij kwam tot het zijn. en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ach, hij moest klagen, de vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet, waarop hij het hoofd kan neerleggen. Mag ik een vraag stellen vanavond? Is ons dat wel eens tot schuld en tot innerlijke smart geworden? Dat er nu voor alles in ons leven plaats is, behalve voor hem. Want dat is ons bestaan. Wij willen niet dat dit kind koning over ons is. Wij zijn van nature veel te groot om zo diep te buigen. We kunnen het niet. We willen het ook niet. Het is een kind dat alleen wordt gevonden in de diepte, in het dal der verootmoediging, in de schaduwen des doods, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Is dat tot smart en tot schuld geworden? Wat een onbegrijpelijk wonder is het dan dat er nog wat meer staat in onze tekst. Staat niet alleen, want een kind is ons geboren, maar ook een zoon is ons gegeven. Een zoon. Het woordje zoon wijst vooral op zijn goddelijke natuur. Als kind is hij geboren, als zoon wordt hij gegeven. Het kind van Maria is de zoon van God de Vader. Dus dat woordje wijst op zijn godheid. Het is waar, er zijn ook wel plaatsen in de Bijbel waar dat niet ziet op zijn goddelijke natuur. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking de zoon van David in 2 Samuel 7. En als gesproken wordt over de zoon van de maagd in Jesaja 7, dan ziet dat meer op zijn mensheid. Maar dikwijls ziet dat woordje zoon op zijn eeuwig zoonschap. We zongen uit Psalm 2. En daar staat ook in diezelfde psalm dat God de Vader hem aanspreekt en zegt: gij zijt mijn zoon. Heden, in dat eeuwige heden heb ik u gegenereerd. Een woord dat aangehaald wordt in Hebreeën 1 vers 5. En dan op Christus en zijn goddelijke natuur wordt betrokken. En om niet meer te noemen, in Openbaring 12 vers 5, u weet wel, in dat gezicht waar Johannes op het eiland Patmos ziet, die vrouw die zwanger is en in grote barensnood is, en waar die draak haar bedreigt om het kind te verslinden, dan zegt de schrift: en zij baarde een mannelijke zoon. Nu is een zoon natuurlijk altijd mannelijk, maar zo wordt dat uitgedrukt om aan te geven zijn grote kracht. De Heere heeft hulp besteld bij een held die verlossen kan. Hij is goddelijk sterk, want die zoon is de zoon van God de Vader. Een zoon is ons gegeven. Het gaat hier dus over hem van wie de Vader gezegd heeft, een en andermaal: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En gemeente, nu zegt Jesaja dat deze zoon is gegeven. Dat is een wonder. Want wij hebben genomen. Genomen in het paradijs, genomen wat ons niet toekwam, gestolen van de vrucht van die boom der kennis des goeds en des kwaads. En als God ons daarvoor de ogen opent en we staan als het ware met die vrucht nog in onze handen, op heterdaad betrapt, dan worden wij een kind des doods. Dan gaan we verstaan dat we liggen onder dat drievoudig vonnis van de natuurlijke, de geestelijke en als God het niet verhoedt ook de eeuwige dood. En echt, dan zou je zo graag weer willen teruggeven aan God, uit kracht van de liefde die jij uitstort in het hart, uit kracht van die wederliefde die dan wordt gevoeld. Teruggeven wat we van God genomen hebben. Als de Heere komt om zijn beeld. Als de Heere zegt: betaal wat geschuldigd zijt. O, heb geduld, Heere, en ik zal u alles betalen. Die mensen gaan werken 5 schaften op een dag. Die slaan geen kerkdienst over. Dat woord wordt hun eten en drinken. Wat een innerlijk vermaak krijgen ze in Gods wet. En er kunnen tijden zijn, och, dan lijkt het wel alsof de zonde eronder ligt. En dat ze hoop krijgen, nog eens bekeerd te zullen zijn. Maar wat loopt dat laag af? Als de Heere met zijn goddelijk recht steeds meer aandringt op onze harten. Betaal. Betaal wat geschuldigd zijt. O, dat kan niet meer. Dat kan nooit meer. Verstaat u dat? En dan staat er hier in onze tekstwoorden: een zoon is ons gegeven. O, wat komt er dan een dierbaarheid te liggen in dat woord. Dat woordje geven. Het spreekt van een God die geeft. Ook wat hij vraagt. Een God die niet iets geeft, maar die alles geeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, wie hij dan ook is, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Christus is de gegevene des Vaders, de grote kerstgave van de hemel. God gaf zijn zoon. Zou u het kunnen? Je eigen kind geven voor een vriend? Denk het niet. Maar als ik u nou vanavond eens vroeg, zoudt u uw kind, uw enige zoon geven in de handen van een vijand? Dan beeft uw hart. Dat nooit. Kind geven voor een vijand. Gemeente, dat is het wat God heeft gedaan. In de komst van Christus op aarde. Hij gaf zijn zoon. Niet voor vrienden, maar voor vijanden. Niet voor goede mensen, maar voor slechte mensen. Een zoon is ons gegeven. Niet voor engelen die gevallen zijn, maar voor mensen die tegen God zijn opgestaan. Een zoon is ons gegeven. Wanneer? In de stilte van de eeuwigheid al. Gegeven. In de volheid des tijds. Gegeven. In de kribbe van Bethlehem, in die voerbak voor de beesten, want het zijn beesten die daar hun voedsel vinden. Zulken die met Asaf moeten zeggen: ik ben een groot beest bij God gegeven. Nee, Gods kerk heeft niet goedkoop gezondigd. Christus moest worden gegeven aan het kruis. Helse pijnen wilde hij lijden toen hij uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen kwam er geen antwoord. Toen zweeg de vader opdat er verzoening zou zijn voor gevallen Adams kinderen en opdat God zou kunnen spreken van vrede en van verzoening. En dat voor zulke die met hun eigen bloed als het ware zouden ondertekenen, verloren, rechtvaardig verloren, voor eeuwig verloren. Heb u dat plekje wel eens mogen innemen? Doemwaardig voor de Heere. Nee, we moeten die woorden maar niet te gemakkelijk gebruiken, want wie dat vlot weg zomaar zegt, geeft daarmee te kennen dat hij niet beseft waarover hij spreekt. Maar doemwaardig wordt toch ieder voor de Heere die gebracht wordt tot Christus. Een van de Engelsen zegt: velen zijn als een aangeschoten haas. Met een paar gebroken en stuk geschoten ledematen. Zo'n haas weet zichzelf vaak nog wel te redden. Velen zijn er die schotwonden hebben in hun geweten, maar die genezen wel weer. Als de Heilige Geest komt in zijn zaligmakende bediening, dan is er geen genezen meer aan. Een mens probeert het wel, maar het wordt buiten hoop. Dodelijk getroffen, de genadeslag ontvangen. Nou, het wonder dat Christus de slag wilde opvangen in zijn eigen middelaarshart, dat hij zijn borst ontbloot heeft toen God de Vader met het wraakzwaard van zijn gerechtigheid op hem afkwam. En dat hij dat zwaard heeft opgevangen voor al de zijnen. En nu krijgt de kerk uit dat verheerlijkte recht een gegeven zoon, een geschonken zaligmaker. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Die eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus is een God die geeft. Een God die geeft door middel van het woord, door middel van de prediking van het woord. Een God die geeft in het hart, het lege hart van arme zondaren. O, dat eenzijdige geven van de Heer. God geeft zijn zoon aan de mensen. Maar God geeft ook mensen aan de zoon. Dat is het volle evangelie. Ik heb wel eens mensen ontmoet die spraken over het volle evangelie. En toen ik hen vroeg wat dat betekende, toen zeiden ze: Jezus redt, Jezus geneest en Jezus doopt met de Heilige Geest. Ik heb gezegd: dat is niet het volle evangelie. Het volle evangelie, dat zijn die twee dingen. God geeft zijn zoon aan de mens. Maar hij geeft ook mensen aan de zoon. Als dat laatste niet waar was, dan bleef de hemel leeg. Dan werd er niemand behouden. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Gemeente, is hij ook ons al gegeven. Daar gaat het toch over. Maarten Luther zegt: het gaat in het evangelie altijd weer over die persoonlijke voornaamwoorden. Het woordje mijn, het woordje ons, die bezittelijke voornaamwoorden. Want dat dat kind geboren is, dat weet de duivel ook wel. En hij beeft. Maar het gaat om dat persoonlijke dat ik mag weten. Hij is ook voor mij geboren. Hij is ook aan mij geschonken. Kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Dan begrijpen we allemaal dat ziet in de eerste plaats op het Joodse volk. Ons. Jesaja sprak namens dat volk. Jesaja sprak namens dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade onder Israël. Maar het ziet onder het Nieuwe Testament ook op die bruidsgemeente die toegebracht wordt uit alle volkeren van de aarde. God heeft zijn kinderen over heel het wereld rond, horen wij er ook bij. Gemeente, er wordt soms zo gemakkelijk gezegd, de Heer Jezus is voor ons gestorven. God is voor ons gestorven, wordt er zelfs gezegd. Ons. Zonder blikken of blozen. Hij is voor ons gekomen. Pas op voor die algemene verzoeningsleer. Want je gaat er voor eeuwig mee verloren. Ons. Wie zijn dat nu? Is dat vanavond ook uw vraag? Is het jullie vraag? Wie zijn nu die mensen voor wie hij geboren is? Aan wie hij gegeven wordt. Abraham Hellenbroek zegt, er is geen beter bewijs dat hij voor ons geboren is, dan wanneer we mogen weten dat hij in ons geboren is. Dus wat zijn dat voor mensen? Dat blijkt uit de voorafgaande versen ook, dat zijn mensen die wonen in dat land van de schaduwen des doods. Dat zijn mensen die het voorwerp zijn van de eeuwige liefde van God. Maar dat weten zij niet. Zij gaan schreeuwend over de aarde in hun gemis en ongeluk. Zij buigen onder het juk van de wet en worden voortgedreven door de staf van de drijver. Het zijn mensen die ook niets kunnen maken van wat er gebeurd is in hun leven. Daar zorgt de Heer wel voor. En daarom hebben zij een verlosser nodig. Daarom krijgen ze Christus nodig. En dan niet een helpende zaligmaker, maar een die verlossen kan. En ze hebben ook nodig dat hij hun van God geschonken wordt. O, de Heer, ontnemen ons alles wat geen God en Christus is. Alles wat we kwijt moeten. Opdat er plaats mocht zijn voor dat wonderkind. Want eerlijk, ook als de Heere begonnen is in het leven, dan hebben we vaak nog zoveel eigen kinderen, geestelijke kinderen, namakinderen, en we moeten ze allemaal kwijt. Opdat deze zoon gelegd zal worden in lege handen en omhelst mag worden door lege armen. Denk maar aan Simeon. Wat zal dat toch een bijzonder ogenblik voor hem geweest zijn. Toen zijn adventsverwachting vervuld werd. En toen hij door de geest gebracht werd in de tempel. En daar met verlichte ogen heeft mogen zien op dat geboren kind. En dat het toen voor hem ook mocht worden de gegeven zoon. Dat hij mocht sluiten in zijn armen. Al als dat gebeuren mag, gemeente, dan klinkt het in verwondering bij die krippe van Bethlehem. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dan is de mens er tussenuit. Dan is Christus alles. Dan krijgt God de eer. Daarvan zingt de dichter in Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. En wat volgt in het 8e vers van de 89e psalm? en de heerschappij is op zijn schouder. Hoort u dat? Het geboren kind, de gegeven zoon, hij heeft een koningsmantel en die mantel is om zijn schouders heen geslagen. De Heer regeert, de hoogste majesteit bekleed met macht, omgord met heerlijkheid. Dit kind is koning. Het gewone leven kan dat niet. Een kind kan nog geen koning zijn. De wijze Salomo heeft gezegd: wee het land welks koning een kind is. Een kind in jaren of een kind in wijsheid. Wee dat land. Hier mag gezegd worden: gelukkig is het land welks koning dit kind is. Het geboren kind, de gegeven zoon. Want de heerschappij is op zijn schouder. Dat is het land waar het leven goed is. Dat is het land waar zaligheid ervaren wordt. De heerschappij is op zijn schouder. De uitdrukking doet denken aan Jesaja 22, vers 22. Kent het gedeelte wel? Sebna kreeg de sleutel van het huis van David gelegd op zijn schouder. Hij werd een nieuwe schat, bewaarder. Hij had toegang tot de schatkamers van het koninklijk paleis. En Sebna was in dat opzicht een type van de Heer Jezus Christus, zoals we dat lezen in Openbaring 3, vers 7. De sleutel van David is gelegd op zijn schouders. Als hij opent, wie zal dan sluiten? En als hij sluit, wie zal dan openen? Hij geeft toegang tot die schatkamers van God, drie-enig. En waarom kan hij dat? Omdat eerst het kruis heeft gedrukt op zijn schouder. Nu ligt de heerschappij op de schouders van deze middelaar. Nu is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nu zal het welbehagen des Heren gelukkiglijk voortgaan door die doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Ja, de heerschappij is op zijn schouder. De schouders vormen het sterkste deel van de mens. Er zijn mannen met sterke schouders. En we kunnen heel wat op onze schouders nemen. En dan ligt dat zo vast. Maar gemeente, deze koning, dat is geen mens. Hij is God en mens in één persoon. Hij is die machtige koning. En die koning heeft dat machteloze volk nu precies nodig. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En hij zegt het: mijn genade is u genoeg. De heerschappij is op zijn schouder. Als we letten op het verband van onze tekstwoorden, dan kunnen we zien wat voor een heerschappij dat eigenlijk is. In de eerste plaats lijkt ze op die van Gideon. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Jesaja vergelijkt hier het heil dat de grote koning, die lieve zaligmaker, zal brengen. Dat vergelijkt hij met de overwinning die Gideon heeft bevochten. Dat was een wonderlijke overwinning. Want hij streed niet met veel mensen. Al die duizenden die moesten naar huis, 300 bleven over. En toen hebben zij gewonnen met een kruik, een fakkel en het geluid van een bazuin. Een handjevol mensen. Maar is het zo ook niet met deze koning uit de woorden van onze tekst, die als niets is in de ogen der mensen, maar die de vriend is der zondaren en tollenaren, die de schoonst is van alle mensenkinderen en de liefste uit 10.000. Zijn niet vele wijzen, zijn niet vele edelen, zijn niet vele sterken die door de Heere zijn uitverkoren. Het is een eenvoudig volk, vissers en herders, dat door hem wordt aangetrokken, maar hij overwint door het geluid van de bazuin. Hoe zalig is het volk dat het geklank kent, niet alleen hoort, maar kent. Kennen mag. De heerschappij is op zijn schouder. Het is een heerschappij die hem beloofd was door God de Vader. We lezen daarvan al in de tijd van David. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Hij is de zoon van David en hij is ook de Heere van David, de wortel en het geslacht van David. En de Vader zegt van hem, ik zal zijn heerschappij doen duren bij zijn zaad, terwijl zijn troon gevestigd staat. En nu maakt God het waar. Zijn belofte wordt heerlijk vervuld. En dat in een weg van grote onmogelijkheid. Wat lag er diep verzondigd in de tijd van Jesaja? Het volk Israël had de springader van het levende water verlaten. En nu moesten ze beven voor andere koningen. Die koningen van Assyrië en Egypte. Wat lag het diep verbroken. Als dan de Heere komt, gemeente, dan is dat in een weg van onmogelijkheid. En dat is nou altijd de weg die de Heere houdt. Het gaat door de dood tot het leven. Het gaat door de duisternis tot het licht. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Jongens en meisjes, God is een God van wonderen. En wat is een wonder? Dat is iets dat niet kan. En dat toch gebeurt. Omdat er een God is. Een God die de oren wonderen doet. Op wonderen horen. Ook in 2016. En dan werkt hij door het afgesnedene aan onze zijde heen. Want hij geeft zijn eer niet aan een ander. O gemeente, daarom zal er altijd een volk zijn. God geven ook in Rotterdam-Zuid, Barendrecht. Een volk dat mag uitzien naar Sions eeuwige koning. Een volk met adventsverwachting. Een volk dat de Heere vrij moet laten als hij voorbij gaat. Maar niet los kan laten, tenzij dat hij zegent. Een volk dat uitroept, ik ben het niet waardig, dat ge ooit onder bedak zult inkomen. Maar waar God het waar maakt, de heerschappij is op zijn schouder. Zullen we bedenken dat dat geen koning is naar onze gedachten? Dat hij zo heel anders is dan de koningen van Israël? Daarom dat hier het woordje melech ook niet wordt gebruikt. Koning in het Hebreeuws, melech, saar, dat is het woord dat hier wordt gebruikt. Saar, shalom, de vorst van de vrede. De vredevorst, Tsaar Shalom. Dus zo heel anders dan Agas. Dat moest een beeld zijn, een afschaduwing zijn van de vredevorst, de komende Messias, maar hij was het niet. Hij was een koning van geweld. Een koning die het recht der armen en der verdrukten vertrapte. Een koning vol goddeloosheid. Deze koning is anders. Zijn heerschappij is rechtvaardig. Hij zal ellendigen regeren. Rechtvaardig, wijs en zacht. Een zachte heerschappij. O, hij bevrijdt niet alleen van Assyrië, maar van het grootste kwaad. En de heerschappij is op zijn schouders. O, gemeente, die heerschappij is zo groot. Als u let op vers 6, dan ziet u het wel. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De heerschappij zal alle volkeren omvatten, van zee tot zee. Zal hij regeren zover men volkeren kent. Een groot koning, een heerlijk koning, een lieve koning, een dienenswaardige koning. De heerschappij is op zijn schouder. Maar zijn wel onderdaan, hebben die koning al lief gekregen. Is het ooit waarlijk kerstfeest geworden in uw en mijn leven? Gemeente, hoe vaak hebben we de boodschap al beluisterd, maar we hebben de koning veracht en dat aanbod versmaad. Weg met deze. Misschien wel rechtzinnig of werelds. Zullen we dat ooit voor God kunnen verantwoorden? Zal dan uw bloed niet op uw hoofd zijn? Op uw eigen hoofd. Heeft God de Vader zijn heerschappij gelegd op de schouder van Christus? En zullen wij die schouder, dat hart van de middelaar, niet zoeken? Wat ik u bidden mag, kus. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Mag ik hem dan kussen? Ja, het mag niet alleen, het moet. De Heere zegt het, kus de Zoon. Met een kus van onderwerping. Met een kus van liefde. Met een kus van vertrouwen. Kus de Zoon. Opdat hij niet toorne. Zijn heerschappij is zo lieflijk. Er is er nog nooit iemand geweest die daar spijt van heeft verkregen. En hij beschaamt niet degene die het van hem verwachtte. God geve dat onze heerschappij eens breken mag. En dat we de wapens uit handen mogen verliezen. Om hem te leren smeken om de vrede. En zitten hier vanavond mensen in banden van de dood. En in de angsten van de hel. Er is er één machtig om te verlossen. Er is er één die zegt op uw noodgeschrei, doe ik grote wonderen. O, rust dan niet, voordat u het weten mag, niet alleen voor anderen geboren, maar ook voor mij. Niet alleen anderen gegeven, maar zelfs aan mij. En nu mag ik zien op hem, nu mag ik schuilen bij hem, op wiens schouder de heerschappij in eeuwigheid heerst. Volk, de heerschappij is op zijn schouder. Zul je het niet vergeten. Te midden van alle strijd. Van alle wegen die hij misschien ook niet op wil. Want o, dat hart is toch zo weinig eenswillend als het erop aankomt. dan moet die koning het ook er nog mee eens maken. Maar hij gaat voor. Hij zal u niet begeven. Hij zal u niet verlaten. Wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven zullen u overstromen. Zo mag Gods kerk aankondiging doen van de geboorte, niet van een eigen kind, maar van dit kind, de zoon des vaders. Want dit kind is een gegeven kind. Maar als het geloof in beoefening mag zijn, als dat ware geloof mag eigenen, mag mijnen, dan wordt het toch ook hun kind. En dan mogen ze het wel eens zeggen in diepe verwondering. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven door goddelijke schenking. Dan is het toch ook hun kind. O dierbaar kind. O stof van vreugd. Geschenk van het goddelijk alvermogen. En, ja, dan mogen ze weer kind worden in hem. Dan heeft God zijn kind weer terug. En o wonder van soevereine genade. Dan heeft dat kind zijn God weer terug. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, zo gaf u ons vanavond bijeen te mogen zijn. Onder het geklank van uw woord. Een adventsbelofte. Waarin al zo'n vastheid ligt, dat Jesaja 7 eeuwen voor de geboorte van de zaligmaker zijn armen er al om mocht heen slaan. Heere, schenk ons dan ook geen rust, voordat we op goede gronden dat mogen weten en dat mogen nastamelen. Zou u daartoe de prediking willen gebruiken, van week tot week, van rustdag tot rustdag, en ook de leesdiensten, kom er nog in mee, onverdiend, verrassend, tot de eer van uw heilige naam. Dank voor wat u ons schonk in dit avonduur, neem weg wat van ons is geweest, en laat uw woord niet ledig tot u wederkeren. Breng ons veilig thuis, wacht alleenstaanden op. Zou u over ons willen waken in de nacht en ons willen bekwamen tot de arbeid die wacht? We vragen het u, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 132, daarvan het 12e vers. Wat vijand tegen hem zich kant. Mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Het is het laatste vers van de 132e psalm. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.